Queen Apple. Welkom. Ik wil u welkom heten omdat wij vol verwachting en met heel veel enthousiasme hebben gewerkt aan het opzetten van dit programma voor vanavond en voor de komende 4 weken. Wij willen u heel erg bedanken voor uw komst, althans. En bedanken voor de aandacht en de inzet en overtuigd voor de andere vele dingen die u had kunnen doen vanavond. Tijdens u dat opzij heeft gezet om hier vanavond met ons het boek van Daniël uit de Bijbel iets beter te begrijpen. Ik zeg iets beter te begrijpen omdat wij stapsgewijs moeten gaan. Het is zo'n fantastisch, zo'n ongelooflijk boek waarin er zoveel mooie verhalen staan. En er is ook zoveel diepe punten staan. Waarbij God niet alleen zichzelf laat zien, maar ook de wereld laat zien. Hoe dat allemaal werkt en hoe het allemaal uitdrukt gelegd in het woord van God, gaan wij nog met elkaar bespreken de komende weken. En wij hopen dat u even enthousiast als ons zal zijn aan het eind van deze lezingenserie over de informatie die er allemaal in te vinden is. Het enthousiasme is niet alleen van mij en van het team, maar vooral ook aanwezig bij degene die de lezing vanavond gaat verzorgen. Marianne gaat zometeen vooral kijken naar het begin van wie Daniël nou was. En ik ben ervan overtuigd dat het enthousiasme en de inzichten die zij heeft ons zullen helpen om een beetje beter die eerste stap te maken en het begrijpen van dit fantastisch boek. Omdat ik het echt waarlijk een fantastisch boek vind. Ik wil u daarom ook graag uitnodigen om niet alleen te luisteren, maar ook mee te kijken, mee te bladeren. En omdat we faciliteren hebben we een paar van deze bijbels liggen, op de verschillende rijen. Mocht u er nog eentje willen hebben, dan kunt u er eentje bij ons lenen. We hopen dat we ze voor de lezingenserie kunnen gebruiken, dus neem hem niet mee vanavond. Maar kijk wel met ons mee, blader mee in dit onderwerp, in het fantastisch levensverhaal, dat ook misschien een beetje ons verhaal is en anders kan zijn. Mag u nu uitnodigen om heel even met mij de ogen te sluiten? Het is namelijk zo dat wij ervan overtuigd zijn dat het boek niet uit de lucht is komen vallen, maar dat er een inspiratiebron is geweest voor dit fantastisch verhaal van Daniël. En we willen degene die die inspiratie heeft verschaft uitnodigen om ons te helpen om de inzichten te kunnen krijgen die bedoeld waren in dit verhaal. Kunt u mij even samen gaan met mij in gebed. Heere God, we danken u voor deze avond en voor deze mogelijkheid om samen te kunnen zijn hier en dit boek samen te gaan onderzoeken. We willen u vragen om uw leiding en we willen u vragen om uw geest. En we vragen dit vooral en bovenal. In naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Laat er nog een paar nodig?
Goedenavond. Blij dat jullie allemaal gekomen zijn, zoals al gezegd is. En dan zullen we nu beginnen met onze introductie eigenlijk naar het boek Daniël toe. We hebben al een beetje gezien dat de Bijbel al aangehaald is als zijnde een geïnspireerd boek. En dat is het ook. Het is een heel bijzonder boek. Het is namelijk een verzameling van het boek. Er is een lange tijd overheen gegaan om deze Bijbel samen te stellen. En laten we eens kijken. Deze Bijbel is samengesteld uit 66 boeken. Van die 66 boeken zijn er 39 geschreven in de tijd van het Oude Testament. En dat betekent dus in de tijd voordat Jezus op deze aarde was. Dus voor het begin van onze jaartelling waren er al 39 boeken geschreven. En die werden door de mensen in die tijd ook gebruikt en gelezen als zijn geïnspireerde manuscripten.
na de tijd van Jezus zijn er nog 27 boeken geschreven. En sommige zijn heel kort hoor. Dat zijn brieven. En die zijn soms maar, maar een A4'tje zijn of zo. En andere zijn langer. Maar 27 boeken zijn natuurlijk in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament wil zeggen dat het de periode na dat Jezus hier op aarde was, dus na het jaar 0 is, eigenlijk van onze jaartelling. Van die 66 boeken zijn er 40 schrijvers. En die schrijvers kwamen van alle lagen van de samenleving. Er zijn koningen die geschreven hebben, er zijn herders die geschreven hebben, er waren staatslieden, er waren theologen, maar er waren ook eenvoudige vissers. En zo zijn er allerlei verschillende mensen die geïnspireerd waren om te schrijven en dat is opgenomen in het Bijbelboek. En de periode dat het geschreven is van 1400 voor Christus tot 100 na Christus. Dat zijn dus 15 eeuwen lang. Nou, het bijzondere van dit boek is de eenheid die er is in dit boek. De eenheid van de schrift. Van al die verschillende schrijvers over zo'n lange periode van tijd hebben toch met dezelfde bedoeling geschreven. Met dezelfde uitgangspunt. Dezelfde onderwerpen worden erin behandeld. Van 1400 jaar voor Christus tot 100 jaar na Christus is er nog steeds dezelfde boodschap in deze schrift. En de belangrijkste boodschap die in heel de schrift te vinden is, die kunnen we in een paar punten eigenlijk samenvatten. En dat is ten eerste dat er een schepper is die deze wereld gemaakt heeft. En toen de schepper deze wereld maakte, toen was deze wereld helemaal volmaakt. Hij schiep deze aarde, hij schiep de planten en de dieren op deze aarde en had als kroonstuk op de schepping schiep hij de mens. En de mens was als het ware een koning op deze aarde, want hij heerste over alle dieren die op de aarde waren die God geschapen had. En de mens was dus koning op deze aarde in die zin, niet dat hij zelf heerste met harde hand, nee, hij moest ervoor zorgen dat alles wat op aarde leefde, dat dat in een welzijn zou zijn. Hij was er verantwoordelijk voor en hij droeg er zorg voor. En de dieren die waren vrijelijk, die hadden die omgang met de mens. En dat was helemaal goed. De mens was koning, maar was ook onderkoning in die zin dat God, de schepper, natuurlijk in de allereerste plaats alle aanbidding en alle eer kreeg van de mens. Zo was het oorspronkelijk en er was alles wat helemaal volmaakt. Er was geen ziekte, er was geen dood, er was geen oorlog, er was geen verdriet. En er was volmaakte liefde voor elkaar, voor de geschapen wereld en voor de schepper die alles gemaakt had. Maar daar kwam een verandering. En deze Bijbel die vertelt ons dat er een wezen van de hemel kwam en het was een gevallen engel en zijn naam is Satan of Lucifer en die verleidde de mens. En omdat de mens daar gehoor aan gaf, viel de mens eigenlijk van zijn oorspronkelijke positie. En dat wordt dan de zondeval genoemd. Dat wil zeggen dus dat er iets veranderde en dat de mens van zijn hoge positie niet meer zo hoog was. Hij verloor eigenlijk zijn koninklijke waardigheid en gezag over de dieren en de schepping. Want hij gaf dat namelijk over aan die misleider, aan die Satan, die werd de heerser over deze aarde. En dat had natuurlijk grote gevolgen. Vanaf die tijd was er onrust en ziekte en dood en oorlog en alle ellende die wij ook zoveel om ons heen zien. En deze folder die u in de brievenbus hebt gezien, die zegt ook, is er geen antwoord op de alle ellende die er in de wereld is. Maar we weten dat dat dus gekomen is, doordat de mens afgeweken is van zijn oorspronkelijke bestemming. Maar er was een antwoord. De hele Bijbel vertelt ons van een verlossingsplan. De hele Bijbel vertelt ons dat er iemand zou komen en die zou niet alleen de mens opnieuw verlossen van de macht van de boze, maar deze verlossing die zou ook
gekomen door iemand van de hemel. En dat is de Zoon van God. Die zou naar deze aarde komen om de mensen te lossen. En in dit boek vinden wij van al die schrijvers een eenduidend plan dat God heeft voor de verlossing van de mens. En uiteindelijk lezen we in dit boek overal over het herstel van alle dingen. Dat uiteindelijk God ervoor zal zorgen dat datgene wat hoe het oorspronkelijk was, dat het in die toestand allemaal teruggebracht zal worden. Dat is wat we lezen in dit boek de Bijbel. Maar er is ook eenheid in profetie. Nou, profetie, daar gaat eigenlijk onze lezingsserie ook wel enigszins over. Niet helemaal, maar voor een groot deel wel. Zoals de titel vandaag al aangaf, was Daniel een profeet. Nou, profetie heeft te maken met het voorzeggen van dingen die nog niet gebeurd zijn. En aangezien God al wetend is, kan hij dus alle dingen voorzien die in de geschiedenis van deze wereld zouden gebeuren. En hij bevat het alles, maar hij houdt het niet voor zichzelf. Hij geeft het ook aan ons. Er zijn een paar uitspraken in de Bijbel die ons laten zien, iets vertellen over wat profetie is. Ten eerste is profetie iets wat niet van onszelf is. In 2 Petrus, dat is een van die Bijbelboeken, er staat: want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wezen gesproken. Dus de enige die weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, is God zelf. Maar hij inspireert mensen door de Heilige Geest om van God boodschappen te brengen. En een profeet is dus eigenlijk een woordvoerder van God. In deze Bijbel komen veel profeten aan het woord. En zij hebben boodschappen voor ons van God. In Amos 3, daar lezen we: voorzeker de Heere Heere, dat is God, doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. Geen ding. Dat wil zeggen dat God niet vol achterhoudt. Hij wil alles bekendmaken aan ons, wat er in het verleden is gebeurd, wat er nu in de wereld, hoe we dat moeten zien, en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij doet helemaal niets, of hij laat het weten door zijn profeten. Dat is goed nieuws. Dan is degene die ons geschapen heeft en die alle dingen weet, die kan ons dus wijzen waar we zijn, waar we naartoe gaan en wat er gaat gebeuren. En deze profetie van God is zeer betrouwbaar. En wij kunnen weten dat wij achter het profetische woord daarom des te vasten. En gij doet wel er acht op te geven als op een land die schijnt in een duistere plaats. Ja, deze wereld kan wel een duistere plaats zijn. Het kan wel zo zijn dat wij niet snappen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En waar het allemaal vandaan komt. Alle onrust, alle negatieve dingen die we om ons heen kunnen meemaken, op persoonlijk gebied, maar ook op wereldwijd gebied. Maar wanneer wij het profetische woord, zoals het in de Bijbel is, wanneer wij daar achter slaan, dus wanneer we daar eens naar gaan kijken en daar rekening mee gaan houden in ons leven, dan is dat als een lamp die schijnt in de duistere plaats. Dat wil zeggen dat wij iets meer gaan begrijpen van de toestanden die er zijn en waar het allemaal naartoe gaat. Ja, het is goed voor ons om af te slaan die boodschappen. Er is een belofte gegeven en er is gezegd: geloof in de Heere uw God en gij zult bevestigd worden. Geloof in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Ja, kijk, we zijn even begonnen met wat er gebeurde in het begin met de mens, toen ze eigenlijk hun oorspronkelijke positie verloren. Toen, wat er het oorzaak was, is dat ze eigenlijk hun geloof in God opgaven. God had hun een boodschap gegeven over iets en ze namen zijn woord niet langer aan, maar ze geloofden iemand anders. En de weg terug heeft het te maken dat wij opnieuw God gaan geloven. In hem ons vertrouwen gaan stellen. En dat zijn woordvoerders, dat wij daar ook in geloven, omdat hij de stuur heeft. En als we dat doen, dan zullen wij bevestigd worden. Dan zullen wij voorspoedig zijn, is de belofte. Het is niet zo dat God de profetie alleen maar had in de tijd dat de Bijbel werd geschreven. We hebben net gezien dat het laatste boek dat geschreven werd in, van deze hele verzameling boeken is 100 jaar Christus. Maar de profetieën, die reiken veel verder dan dat. Die reiken helemaal tot aan het einde van de tijd. En dus het zijn de profetieën die hier in geschreven staan, niet alleen voor de mensen die toen leefden, maar ze zijn ook voor ons nu die aan het einde van de tijd leven. We zullen gaan merken, wanneer we meer gaan lezen in het boek Daniel, dat Daniel heel duidelijk aangeeft dat wij in het einde van de tijd leven. En onze profetieën, die reiken ook tot onze tijd, juist tot onze tijd. We lezen in Jesaja, dat was ook een profeet, het volgende. Denk aan hetgeen vroeger vanouds gebeurde. Ik in mijn tempel en er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Ja, vanaf het begin heeft hij de afloop verkondigd. Dus de Heer overziet alles. God overziet alles, hoe alle dingen zullen lopen in de wereldgeschiedenis. En hij houdt dat niet voor zichzelf. Hij verkondigt het. En vanaf het begin heeft hij dat verkondigd wat nog niet gebeurd was. En als wij kunnen aantonen dat inderdaad de dingen vanaf oudsher precies zo in vervulling gegaan zijn zoals de Heer gezegd heeft tot nu toe, dan zal dat ons vertrouwen in God en in zijn profeten alleen maar sterken. En we zullen dan ook proberen om in deze komende tijd dat zeker te doen om te laten zien dat een van die profeten, Daniel, dat wat hij opgeschreven heeft, wel heel erg precies allemaal in vervulling is gegaan. Ja, Daniel was een profeet. Dat heeft de Heer Jezus zelf zo gezegd. De Heer Jezus had hem, toen hij hier op aarde was, had hij een toespraak voor zijn discipelen. En hij vertelde hen over de dingen die zouden gaan gebeuren. Het was ook een profetie, iets wat er nog in de toekomst zou plaatsvinden. En in die profetie noemt hij de profeet Daniel. Hij zegt dan tegen zijn discipelen, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan de profeet Daniel gesproken is, door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats die staat, dat is Jeruzalem, die er leeft, geeft er afkomst. Dus de Heer Jezus zelf heeft eigenlijk bevestigd dat Daniel een profeet is. En dat er acht moet worden geslagen op het boek Daniel. Dat is een hele bemoediging voor ons. En dat is een sterk advies voor ons om toch zeker het boek Daniel te studeren. Dat de Heer Jezus zelf zegt dat we daar acht op moeten slaan. Dan nu, laten we dan eens gaan kijken naar het boek Daniel. Maar voordat we het boek ingaan, echt ingaan, dat zullen we vanavond nog niet zoveel, maar we zullen naar de omstandigheden van de tijd van Daniel kijken. Want het is heel belangrijk. We hebben net aangetoond dat de Bijbel al heel oud is. 15 eeuwen is er over geschreven, maar alles bij elkaar zijn het al 35 eeuwen geleden dat het begon met eerst schrijven. En dan willen we even kijken waar ergens in die hele tijdspanne is Daniel. Daniel, waar moeten we dat vinden? Nou, laten we eens kijken naar, gaan lezen in Daniel hoofdstuk 1. En we kunnen dat vinden als u een rode Bijbel hebt. Dan vindt u dat op bladzijde 767. Daar vinden we het boek Daniel, bladzijde 767. Zijn we er allemaal, dat bladzijde 767. En daar begint het boek Daniel. En het staat boven. Daniel komt aan het Babylonische Hof. En we gaan even de eerste twee versen lezen. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, van Nebukadnezar, de koning van Babel naar Jeruzalem, en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerijs van het huis God. En hij bracht ze naar het land Syria, in de tempel van zijn God. Het gerijs bracht hij in de schatkamer van zijn God. Ja, wat we hier lezen, is dat we in de geschiedenis van Israël, en om het even op de juiste plaats te zetten, het was, ziet u in het leven, 586 voor Christus. Ongeveer 600 voor Christus. Toen gebeurde dit wat hier staat. In Jeruzalem, daar woonden de Joden en hadden het land, dat was plaats hier, Jeruzalem, en daar was Juda. En de koning van Babylon kwam naar zijn leven, hier naar Babylon, die wilde stip, en die kwam naar zijn leven helemaal zo langs het noorden. En hij kwam zo afgedaald naar Jeruzalem. Want dit hier, dat is eigenlijk allemaal niet fijn. En daar kon zijn leger niet zo gemakkelijk doorheen trekken. Maar hij kwam dus en hij belegerde Jeruzalem. En wat er gebeurde is dat delen van de bevolking van Jeruzalem gevangen werd genomen en mee werd genomen naar Babylon. En Daniel was er dus één van. Daniel, de profeet waarover wij spreken, was één van die zeven die gevangen genomen werd en mee werd genomen naar het hof van Babylon, van de koning. En deze koning, zijn naam was dus Nebukadnezar, die belegerde Jeruzalem niet één keer, maar meerdere keren. En iedere keer wanneer hij terugkwam om Jeruzalem te belegeren, was eigenlijk de verwoesting groter. De eerste keer nam hij alleen kostbaarheden mee uit de tempel en uit het paleis van de koning en hij nam gevangenen met zich mee. De volgende keer kwam hij terug en nam hij nog meer gevangenen met zich mee en verwoestte nog meer. En de laatste keer, ja, toen was er eigenlijk een verwoesting van de hele stad Jeruzalem. En we willen met elkaar lezen wat, hoe dat beschreven is. En dat vinden we in 2 Kronieken. Dan gaan we een stukje terug in de Bijbel. We gaan naar bladzijde 390. Wat zijn de 390 in de rode Bijbel? Dus de koning van Babylon die belegerde Jeruzalem. We lezen vanaf vers 17. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hem optrekken. Nou, de koning der Chaldeeën is een andere benaming voor de koning van Babylon. Dus deze koning van Babylon, deze Nebukadnezar, die kwam opgetrokken tegen Israël, tegen Jeruzalem. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hem optrekken. Deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. En hij spaarde jongeling nog maag, nog oud, nog grijs, ouder nog grijsaar. Alles gaf hij in zijn macht. Al het gerij van het huis God, het grote en het kleine, de schatten van het huis der Heren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis God en braken de muur van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbranden, zijn natuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Ook voerde hij hen die aan het zwaar ontkomen waren naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen op slaven. Zodat totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij kreeg. Ja, wat lezen we hier eigenlijk? Jeruzalem was een bijzondere stad. Daarin stond de tempel die Salomo bouwt. Dat was een van de wonderen van de wereld. Dat was een prachtige tempel waarin veel goud was en waarin kostbaarheden waren waarmee de priesters die daarin deden, die gebruikten ze bij hun dagelijkse diensten die ze hadden in die tempel. En al deze kostbaarheden was nog niet alles. Er was een prachtig paleis van de koning. En de koning van Babylon kwam en hij nam alle kostbaarheden nam hij daaruit en bracht ze naar Babylon. Hij verwoestte de tempel. Hij doodde de mensen die daar dienst deden. De priesters. Hij doodde de groot deel van de bevolking van Jeruzalem. En nam de rest mee als slaven. Om in slavernij te gaan in Babylon. Of in ballingschap wordt het ook wel genoemd. Dat je dus uit je land wordt weggedrongen. Dit is wat er gebeurde. En dit is wat er gebeurde in de tijd van Daniel. En Daniel was een van die ballingen. Nu was die koning van Babylon. Dat wil niet zeggen dat iedereen die naar Babylon was weggevoerd, ook dat hij dan ook in een of andere dwangarbeid kwam. Of in een hele slechte omstandigheden. Deze koning van Babylon, die had namelijk de gewoonte om sommige van die gevangenen uit te kiezen. En die mochten dan aan het hof komen en die mochten de koning dienen. En Daniel was een van die jongelingen die de koning mocht dienen aan het hof. Dat was in een zekere zin een bevoorrechte positie natuurlijk. Hij kreeg de gelegenheid om de taal te leren van de Babyloniërs. Hij kreeg de gelegenheid om daar opgeleid te worden, zodat hij ook een functie zou krijgen in het koninkrijk. En daar vinden wij dus Daniel. Dat waren de omstandigheden van het boek. Maar ik denk dat we nog eens even op een rijtje moeten zetten wat dan eigenlijk gebeurd was in Jeruzalem. De koning van Jeruzalem werd gevangen genomen en meegenomen. Dus hij was niet langer koning. Het koninkrijk was er ook niet meer. Want het koninkrijk was nu gevallen in de handen van Babylon. De tempel was verwoest. En het volk was onderworpen en in ballingschap. Dat waren de omstandigheden in de tijd van Daniel. En wanneer we daar zo eens naar kijken, dan valt ons het op. We hebben bij de inleiding zo'n beetje gesproken over hoe de Bijbel laat zien hoe het oorspronkelijk was. Oorspronkelijk was Adam een koning, maar hij verloor zijn koningschap. Zijn koninkrijk, waar hij overheerste, daar ging iemand anders overheersen. Dus hij verloor ook zijn koninkrijk. Zijn gestalte, zijn mens zijn, daar kwam een grote verandering in. Niet alleen fysiek, doordat hij dat het ziekte en dood in de wereld kwam, maar ook in de zin van dat de mensen niet langer vredig met elkaar leefden. Dus in die zin was er een verwoesting die plaatsgevonden had. En bovendien mocht ze niet langer in de oorspronkelijke tuin wonen waar ze ooit woonden. Ze waren als het ware in ballingschap gegaan. Dus wij zien hier overeenkomsten dat de toestand die was in Babylon eigenlijk een reflectie is van wat er oorspronkelijk ook misgegaan was. We kunnen zien dat dat heel belangrijk is om dat in ons achterhoofd te houden. Maar als we nu nog eens nadenken over Babylon en wat er gebeurde met Jeruzalem, dan vragen we ons af, waarom stond God toe dat Babylon Jeruzalem veroverde? We vragen ons af, waarom stond hij toe dat zijn koninkrijk omver geworpen werd? Waarom stond hij toe dat zijn heiligdom, zijn prachtige tempel van Salomo, die hij gebouwd had tot eer van God, dat die verwoest werd? En waarom stond hij toe dat zijn volk als ballingen naar de weg gevoerd? Waarom stond God het toe? Ik hoop dat jullie nog je hand gezien hebben bij 2 Kronieken 36, daar waren we zojuist ook. Maar daar staat het antwoord in. Op bladzijde 390 nogmaals. En dat zullen we lezen vanaf vers 14. En hier spreekt God en dan vinden we de reden waarom dit allemaal gebeurt. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig. Na al de gruwelen der volken, zij maakten het huis der Heere onrein, dus dat de tempel maakten zij onrein, dat hij in Jeruzalem geheiligd was. De Heere, de God en mijn vader, zond wel zijn boden tot hen, maar wie zijn die boden? Dat zijn natuurlijk de profeten. Dat zijn de woordvoerders van God, die kwamen met waarschuwingen. Hij zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat. Want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning, de tempel dus. Maar zij, dus spotten de bode van God, verachten zijn woord en honden zijn profeten, totdat de gramschap des Heeren zich zo zeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Hier zien we dus waarom het gebeurde. Voordat er een daadwerkelijke verwoesting kwam, was er al van binnen bij het volk iets gebeurd. Hè? Er was een geestelijke verwoesting was er al gekomen. Ze waren van God afgewezen. Ze hadden geen enkele afgeslagen op de boodschappen die de Heer zond om hen te waarschuwen dat ze op de verkeerde weg waren. En gingen door met hun eigen weg. En uiteindelijk was het zo ver gekomen dat de Heer het achtte dat het beter was dat ze in ballingschap weggevoerd zouden worden en dat al deze dingen zouden gebeuren. Het staat hier dat er geen herstel mogelijk was. Niet op dat moment. Op dat moment was er geen herstel mogelijk. Maar wij weten dat onze God een liefdevolle vader is. Die voor zijn kinderen zorgt en eigenlijk wil dat ze weer op de goede weg komen. Hoe is het met ons? Als onze kinderen het verkeerde doen, dan gaan ze waarschuwen. En dat God zijn profeten zijn om ze te waarschuwen. En wij gaan voortdurend vroeg en laat, net als hier, gaan met kinderen praten om ze toch te bewegen om de goede weg op te gaan. Maar als ze niet luisteren en volharden in de verkeerde weg, dan zal een goede ouder ervoor zorgen dat dat kind ook gestraft wordt. Want een goede ouder wil niet dat het kind doorgaat op de verkeerde weg. En zo is ook onze Vader in de hemel. Hij is een goede vader. Zijn kinderen in liefde ook laat voelen wat de gevolgen zijn van wat ze verkeerd doen. En als hij dat doet, dan geeft hij ook een kinder de boodschap erbij van, maar ik heb jullie nog steeds lief. En als jullie je nou verkeren, als jullie nou een omkeer maken, als jullie de andere kant op gaan en het goede doen, dan zal ik mij weer over jullie ontfermen. En die boodschap die werd gegeven door Jeremia. Nou, Jeremia was ook een profeet. In de tijd van Daniel. Maar hij was in Jeruzalem. En Daniel was dus in Babylon. En deze profeet in Jeruzalem, die sprak de volgende liefdevolle woorden van de Vader in de hemel. In Jeremia hoofdstuk 29. De hele tijd op bladzijde 687. Daar lezen we vanaf vers 10. Op de 29 vers 10, op dat bij de 687. Want zo zegt de Heere. Nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Dus de profeet in Jeruzalem die zegt, het zal 70 jaar duren dat jullie in ballingschap gaan. En dan zal ik naar jullie omzien en dan breng ik jullie weer terug naar deze plaats. We gaan verder lezen, vers 11, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heeren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en op mij bidden, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heeren, en in uw lot in keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volken en van alle plaatsen waarheen ik u gestoten heb, luidt het woord des Heeren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Spreekt hier een liefdevolle vader? Ja, hier spreekt een liefdevolle vader die het beste wil voor zijn kinderen en die hem belooft dat hij ze terug zal brengen. Maar er is wel een voorwaarde. De voorwaarde is dat ze zich bekeren tot hem, dat ze hem zoeken met heel hun hart. Dat is de voorwaarde. En het is ook terecht dat die voorwaarde er is. als onze kinderen op de verkeerde weg krijgen, dan kunnen wij ook niet anders doen dan hen blijven sturen naar zoveel mogelijk de goede weg. Maar als we hardnekkig door blijven gaan, ja, dan moeten we het loslaten. En zo zou het ook bij de Heere zijn. Als de mensen zich niet terugkeren tot hem, ja, dan moet hij ze loslaten. Maar als ze wel terugkeren naar hem, dan staat hij met open armen klaar om ze te ontvangen. En om liefdevol hen weer terug te brengen naar de plaats waarvan ze weggenomen waren. En weet u, dit is nou precies ook eigenlijk de boodschap die gegeven werd aan de eerste mensen. Daar, toen ze in het begin, in de Hof van Eden, zoals het dan genoemd wordt, toen ze daar hun plaats verloren en die hof moesten verlaten, toen was een liefdevolle vader daar, die zei van, maar ik ga jullie terugbrengen hoor. Maar bekeer je tot mij met heel je hart. Laat het niet los, maar zoek mij in je leven en dan zal ik je terugbrengen. Ik zal alles weer goed maken. Diezelfde boodschap wordt dus ook gesproken door ieder van ons. Ja, dus er was een profeet in Jeruzalem en er was een profeet in Daniël. En allebei de profeten spraken Gods boodschap. Maar Daniël die hoorde in Babylon wel wat de profeet in Jeruzalem zelf had. En als een echt kind van God vertrouwde hij ook op de profeet die een andere profeet had. Hij was niet hoogmoedig om te denken van ja, maar ik heb de boodschappen van God en ik heb een andere profeet niet nodig. Nee, hij vertrouwde ook dat God sprak door Jeremia en een belangrijke boodschap had. En Daniël die zegt het volgende. Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal van de jaren. Wat was het ook alweer? 70 jaren. Ik lette op het getal van de jaren waarover het woord des Heeren tot de profeet Jeremia gekomen was. Dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En ik richtte mijn aangezicht op de Heere God om te bidden en te smeken. Ja, hij zegt van, ik weet dat de Heere mij na die 70 jaar, dan zal hij weer omzien naar zijn volk en terugleiden. En omdat Daniël zo op God vertrouwde, en ik moet er nog bij vertellen, toen Daniël meegenomen werd in die ballingschap, als gevangene naar Babylon, toen was hij nog heel erg jong. Hij was nog maar tiener. Hij was misschien 17 of 18 jaar oud. Heel jong dus. En hij vertrouwde vanaf het begin af aan dat de Heere God zich toch over zijn volk zou ontstaan. En omdat hij zoveel vertrouwen in God had, en omdat God een profeet wilde hebben, ook daar in Babylon, werd Daniël door God tot profeet gemaakt. Tot de woordvoerder van God. Daniël werd door God geroepen om een speciaal werk te doen. En hij ontving profetieën die de belangrijkste profetieën zijn van alle tijden. Die een van de belangrijkste profetieën zijn van alle tijden misschien. Maar goed, dat is in ieder geval heel belangrijk. Niet alleen voor zijn tijd en de omstandigheden van het volk toen. Maar we zullen zien dat de profetieën in het boek Daniël betrekking hebben op alle tijden. Laten we naar hoofdstuk 1 van Daniël nog eens gaan. En daar lezen dat God hem inderdaad profeet maakt. Nogmaals, bladzijde 737. Bladzijde 737. Daar lezen we in vers 17. En aan deze vier knapen, Daniël nog een paar vrienden. We komen hier nog tegen wanneer wij verder gaan met onze studie. Maar, dus Daniël had drie vrienden. En nu zegt God het volgende. En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Terwijl Daniël inzicht had in allerlei gedichten en dromen. Maar God geeft de profetieën door gedichten en dromen. Dat zijn visioenen. Of dromen wanneer je nachts slaapt. Maar die zo helder en duidelijk zijn dat een profeet je nog steeds herinnert en kan vertellen. Dus God gaf Daniël het vermogen, het talent, de gave om dus visioenen te ontvangen en om dromen uit te leggen en te begrijpen die God gegeven had.
waren niet zomaar dromen, het waren niet zomaar visioenen. Nee, God gaf ze aan Daniel en Daniel kon ze verkondigen. Hij was dus profeet, zoals we al gezien hebben. Nou, de boodschappen die Daniel krijgt, die staan in het boek Daniel opgeschreven. En het boek Daniel opvalt, er zijn 12 hoofdstukken. En de helft daarvan gaat eigenlijk over de geschiedenis van Daniel. Voor een groot deel gaat over wat er gebeurde in Babylon. En de andere helft gaat over de dromen en visioenen die God aan Daniel geeft. Nu, die dromen en die visioenen, dat zijn er 4 grote dromen en visioenen die de wereld gegeven heeft. En die 4 dromen en visioenen, die wijzen niet alleen, die geven niet alleen een antwoord op datgene waar Daniel op dat moment mee zit. Weten we nog waar Daniel mee zat op dat moment? Er was geen koning in Israël. Er was geen koninkrijk. De tempel was verwoest en het volk was in ballingschap. Maar hij zat natuurlijk daarmee. Hij bad God om een oplossing voor die situatie. En God beloofde dat hij dat zou herstellen. Maar God geeft visioenen aan Daniel, die reiken veel verder dan alleen datgene wat betrekking heeft op het volk in die tijd toen. Het reikt naar het herstel van alle dingen. En vandaag zullen we eventjes dus kijken, we zullen niet heel die visioenen gaan bestuderen vandaag, dat kan ook helemaal niet, op zo'n korte tijd. Dan zullen we even kijken waar dat visioen dan op klimaat, waar het dan naartoe gaat. Want we zullen zien dat die visioenen gegeven worden en dan gaat het helemaal door de geschiedenis heen en dan gaat God zien wat er gebeurt en dan gebeurt dat. En daar gaat het om. En dan gaan we eens kijken wat dat dan is. We beginnen in Daniel hoofdstuk 2, vers 44. Laat ik wat zeggen om. En dan zoeken we vers 44 op. En nu moeten we zien dat dit dus deel is van een visioen, van een droom eigenlijk, van een droom. En er is van alles is er gebeurd en nu komt het einde van de uitleg en dan lezen we in vers 44 het volgende. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal gronden gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verdrijven en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Nou, wij weten waarom het gaat met de koninkrijken van deze wereld. Als wij terugkijken naar de geschiedenis, dan zien we dat het ene koninkrijk het andere overwint en plaatst in een van het volgende komt en verovert hem uit zijn leven. En dat is eigenlijk wat we zien in de koninkrijken van deze wereld. Maar ik wil het opzetten. Komt een moment. Dan ga ik een koninkrijk oprichten en dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. Dan houden alle oorlogen op. Dan houdt elke strijd die wij hier kennen van naties tegen elkaar, die houdt op. Er zal een eeuwig koninkrijk opgericht worden. Dus, weet je nog, waar het koninkrijk bij geraakt, maar God zegt, er komt een nieuw koninkrijk. Zoals het oorspronkelijk was. En zoals het oorspronkelijk de bedoeling was. Nu gaan we naar Daniel hoofdstuk 7. Laten we een paar bladzijden over. En in Daniel 7, daar is ook weer een visioen gegeven. En daarin gebeuren allerlei dingen in de hele wereldgeschiedenis. Maar dan weten we wat op het einde gebeurt. We weten vers 13 en 14 en 27. We beginnen dus bij 13. Daniel 7, vers 13. Ik deed toekijken in de nacht te zitten. Daniel heeft een droom. En zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich naar de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onbederfelijk is. Hier wordt gewezen naar het eeuwige koning. Het koningschap wordt hersteld. Maar niet
één koning was, de leven van 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dus hier zien wij dat niet alleen wordt aan de mensenzoon, dat is Jezus Christus, het eeuwige koningschap gegeven, maar ook aan al degenen die hem volgen. Dat zijn de heiligen des Allerhoogsten. Aan hen zal ook het koningschap gegeven worden, maar zijn wij niet met z'n allen inderdaad het koningschap kwijtgeraakt? Dat wil dus zeggen dat God het oorspronkelijk gemaakt heeft. Zoals de mens in zijn oorspronkelijke toestand was, zo zal het weer hersteld worden. We gaan verder. Want er is meer. In Daniël hoofdstuk 8. Opnieuw, Daniël is een droom. Opnieuw lezen we de climax van de droom. In vers 14. En hij zei tot mij, 2300 avonden en morgen, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Ja, het zal hersteld worden. Ik denk dat Daniel, toen hij dat las, zei van, yes, dan wordt de tempel weer herbouwd. Want het heiligdom, dat was dus de tempel. Maar God, die wees eigenlijk naar iets wat nog veel verder in de toekomst lag. Want er is een engel, en die gaat Daniel het een en ander uitleggen. En in vers 26, daar lezen we dan, en het gezicht van de avonden en morgen, we hebben net gelezen over 2300 avonden en morgen, en wie zegt de engel, en het gezicht van de avonden en morgen, waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Zij nu houdt het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. Dus niet alleen zou God ervoor zorgen dat de tempel in Jeruzalem gebouwd zou worden, maar dit visioen dat gaat naar de verre toekomst. En we weten dat toen Adam dus viel, de eerste mens in de zondeval ging, toen gebeurde er ook iets met hemzelf en met heel het menselijke vlak. Er was van dood en van ziekte, maar ook van haat en nijd en verdriet en pijn en leed. Maar God zegt, de tempel van de mens, die zal ik herstellen. Ik zal het weer maken zoals het oorspronkelijk was. Niet alleen zal de mens koning zijn en zal het koninkrijk hersteld worden, maar ook zal hij zelf weer oorspronkelijk in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht worden. En dat is een geweldige belofte voor een sterk, wat in een sterk toekomst was voor Daniel. Maar we kunnen zien dat wij in onze generatie daar heel dichtbij zijn. Er was nog iets, het volk wat in ballingschap. Dus laten we kijken, want er is nog een profetisch gezicht dat Daniel krijgt. En dat vinden we in Daniel hoofdstuk 12, vers 1. Hoofdstuk 12, vers 1. Er staat, te die zijde zal Michael opstaan. Michael is een andere naam voor Jezus Christus. Hij zal opstaan. De grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Al die in het boek geschreven wordt bevonden. Dus hier is een belofte van het verlossing van het volk. En zoals Daniel wist dat na 70 jaar het volk weer teruggebracht zou worden in Jeruzalem, zo wordt er in de toekomst in de geschiedenis het gewezen naar het herstel dat het volk ook verlost zal worden. En in de oorspronkelijke paradijselijke woning, waar het eigenlijk nu uit gebannen is geweest, weer hersteld zal worden. Dus eigenlijk is het Daniel een prachtig boek. En het laat zien dat datgene wat nu het allerbelangrijkste is voor alle mensen in alle tijden, dat daar een antwoord voor is. En dan worden er nog een aantal beloftes gegeven in dat laatste gedeelte van hoofdstuk 12 van Daniël. En ik denk dat het belangrijk is dat wij die beloftes te harte nemen. Laten we eens kijken. Daniël hoofdstuk 12 vers 10. U kunt het scherm meelezen of u kunt in de Bijbel meelezen. We gaan naar vers 4. Maar gij Daniël, hier spreekt God tegen Daniël de profeet. Maar gij Daniël, houd de woorden verborgen en verzegel het boek. Dus het boek Daniël, niet in de Bijbel, het boek Daniël. Houd het verborgen, houd het stil. Tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En wat is gezegd dat het boek Daniël gedeelte bevat door heel veel mensen voor een lange tijd niet begrepen zal worden. Maar in de eindtijd, en dat zullen we in het boek Daniël kunnen ontdekken wanneer dat precies is, dan zullen mensen in het boek Daniël onderzoek gaan doen. En dan zal de kennis over het boek Daniël vermeerderen. En als de kennis over het boek Daniël vermeerdert, dan zullen mensen dus weten wat het betekent en wat de boodschappen van Daniël waren. Nu wij leven in die tijd. Wij zijn samengekomen om in de komende weken onderzoek te doen in het boek Daniël. En dat is nog een belofte die gegeven wordt met de trekking die hier dat die trekking heeft. Doch, en dat is lezen we in vers 9 en vers 10, staat ook op het scherm. Doch hij zeide, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot eindtijd. Dat hebben we net ook al gelezen, dat wordt nog een keer herhaald. Want ik denk dat Daniël heel veel allerlei dingen heeft gezien en daar zelf ook wel graag wil begrijpen wat het betekent. Maar Daniël weet niet alles wat hij heeft opgeschreven. Hij begrijpt niet alles, hij schrijft het wel op, maar hij begrijpt niet alles. En God zegt in hem, wees er nou niet bezorgd over, want dat blijft verborgen tot de eindtijd. En dan zegt hij, velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En als we deze zin goed begrijpen, dan zijn de verstandigen, die zullen dus ook Daniël begrijpen, verstaan en begrijpen, maar dat zijn ook diegenen, en dat zijn er velen die zich zullen laten reinigen en zuiveren en louteren. Dus dit boek Daniël, wanneer wij dat gaan bestuderen, dat zullen we niet alleen gaan begrijpen, maar dat gaat iets met ons doen. Dat gaat iets met ons leven doen. En dat is prachtig, want de geen der goddelozen zal verstaan. Dus die zullen we niet begrijpen. Mensen die God niet zoeken, goddelozen, dat wil zeggen, mensen die zonder God willen leven, die zullen er dus niet van krijgen. Maar mensen die wel met God willen leven, en mensen die hem zoeken, die zullen het begrijpen, dat doet Daniël. Dat is een belofte. Een betrouwbare belofte. Als u hier blijft komen de komende tijd, dan zal het boek Daniël geopend worden, en u zult het gaan begrijpen, en het zal iets met u gaan doen. Het zal u veranderen. En het op een hele positieve manier. Dat is de belofte die we hier hebben. En daarom hebben wij nu hoop in onzekere tijden. Wij hebben hoop dat God een herstel gaat geven van alle dingen die verloren zijn gegaan in zijn oorspronkelijk plan. En als wij hier komen en zijn woord onderzoeken, dan zullen wij een licht hebben in de duisternis die om ons heen is. Voor ons persoonlijk, maar ook voor de situatie in de wereld. En zo is er gewoon werkelijk hoop in deze tijd. Hoop in onzekere tijden. We willen jullie de kans bieden om de komende weken niet alleen te luisteren, mee te lezen, op te nemen, maar ook eventueel vragen te stellen. Dat willen we doen aan het einde van iedere bijeenkomst, zoals nu. En de vraag is, zijn er op dit moment vragen?
iets gebracht is. Misschien een vraag in verband met de verwachting die u heeft. Of er iets misschien naar voren zou kunnen komen in de lezing en serie. Dan mag u dat nu stellen. Er zijn nog geen vragen? Mag ik u dan aanmoedigen om even met ons na te blijven voor meteen? Even een warm drankje of een koel drankje te gebruiken. Misschien te kijken naar onze boekentafel achter, waarop de verschillende boeken staan die enigszins te maken hebben met deze fantastische hoop die wij menen te hebben. In veilig. En mag ik u ook aanmoedigen om, als u thuis gaat en als u de Bijbel opslaat, als er toch nog een vraag in u opkomt, om die even op te schrijven. Zodat u die misschien woensdag, als we de volgende lezing hebben, dat u het dan zou kunnen stellen. Want het is niet de bedoeling dat het alleen een vraag is op het moment, maar mocht er een vraag opkomen in de komende weken, en bent u altijd welkom om die te brengen en die te stellen. Dus we zijn ons best doen om die zo mogelijk te proberen te beantwoorden. Afgesproken? Oh ja. Ik was even vergeten te zeggen dat wij een website hebben opgesteld. En dat wij de internetmogelijkheden willen gebruiken om ook deze lezingen terug te laten beluisteren. Dus mocht u interesse hebben om de lezing nog een keer te beluisteren de komende tijd, dan kunt u dat vinden op onze website. En de website, het webadres is hoop in onzekere tijden.nl. Ja, ik had het ook iets anders gedaan. Mag u nog even, voordat wij wat gaan gebruiken als de vraag om even met mij in de ogen te sluiten, zodat wij even in gebed kunnen gaan staan. Heer, we danken u voor deze prachtige verzameling van boeken. En we danken u ook voor het feit dat wij hoop mogen hebben. Ondanks het feit dat er zoveel verloren is gegaan. Dat u het ons belooft dat het op een dag allemaal weer helemaal hersteld kan zijn. Dat wij ook deel kunnen nemen in het proces van herstel. Dat wij weer kunnen zijn waar u aanvankelijk wou hebben dat we waren. Dat wat lijkt belangrijk. Waar we willen die bewandelen. En we willen u vragen om uw leiding te doen. Dat u met ons zijn, dat we wel wat drinken, en dat u prachtig met ons zijn als we naar huis gaan. Daar gaan we niet veel op de voorstel dat u ons weer heel veel brengt. Om de woensdag. En verder te kijken naar het prachtverhaal dat Daniel voor ons heeft gelaten. En u beter te begrijpen. En ook om onze hoop bevestigd te krijgen in uw hoofd.